Ja, Heer Jezus, er is kracht in uw naam. Heer Jezus, er is kracht in uzelf. Er is kracht in uw woord. En ik bid ook, Heer, dat door de kracht van uw geest, Heer, uw woord ook ons hart mag binnenkomen. Heer, help ons om, ook in een onderwerp waar misschien wel heel veel verlegenheid soms ook zit, soms ook wel teleurstelling. Heer, ontvankelijkheid. Heer, ik bid, u bent ook een God van maatwerk. En dat u ons geeft, ieder persoonlijk ook, wat we nodig hebben, wat u ook wilt bewerken graag in onze levens, in onze harten, in onze gemeente, door uw woord, door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Yes, we hebben de afgelopen weken grote onderwerpen al voorbij zien komen. Tongentaal, bevrijding, profetie. En vandaag komt er eigenlijk nog weer zo'n groot onderwerp bij. Genezing. En het is ook een gevoelig onderwerp. Daar zijn ook boekenkasten vol over geschreven. En wij gaan allemaal in één preek gewoon bij langs. Dus dat is heerlijk. Dat scheelt gewoon heel veel leeswerk. Dat is natuurlijk ingewikkeld, één preek. Maar we gaan wel echt kijken wat zegt de Bijbel hierover. En daar gaan we meteen mee beginnen. In Handelingen 28. Daar zien we dat Paulus uiteindelijk is gestrand op Malta na een schipbreuk, terwijl hij op weg is naar Rome. En terwijl hij daar gestrand is, dan zijn ze daar op het strand en vuur erbij. Dan wordt hij gebeten door een slang, maar hij wordt niet ziek. En dus denken de mensen van Malta meteen, wow, dit is een god. En ze willen hem bijna al vereren als een god. Nou, dat moeten ze niet doen, dat vindt Paulus ook. En dan gaat het verhaal verder in vers 7. Daar lezen we, niet ver daar vandaan lag een landgoed. Dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, Malta dus, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons 3 dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op hem en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met erebewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden. Nou, er zijn een aantal dingen die we gewoon ook vanuit dit tekstgedeelte, als het gaat om ziekte en genezing, kunnen concluderen. En de eerste is dat genezing, dat is typisch zo'n gave van de geest. Het is een gave van de geest, dat spreekt 1 Korinthe 12 erover. Maar genezing is typisch zo'n gave waarbij het risico is dat als dat via mensen stroomt, dat wij die mensen dan op een voetstuk gaan zetten. Dat we denken, oh man, als dat iemand is die bidt en er is genezing, ja, dat is echt een andere categorie. Of die is geestelijk dan wel heel volwassen, dat kan. En dan gaan we mensen een beetje boven ons verheffen. Dat is ongelooflijk ongezond voor die mensen. Dus als ook genezing via jou stroomt, dan is het bijzonder ongezond als andere mensen jou daarin dan hoger gaan inschalen of op een voetstuk gaan plaatsen. Het is ook ongezond voor onszelf. De geest, zegt 1 Korinthe 12, is in iedereen aan het werk ten bate van de gemeente. Dus dat wil zeggen dat de geest ook net zo goed via jou en via mij die genezing wil laten stromen. Dat is niet bedoeld voor een of andere buitencategorie of dat je een bepaalde sticker op moet hebben. Nee, genezing kan stromen via iedereen die open staat voor het werk van de geest in hem en door hem. Paulus is dus niet voor niks degene die zegt dat we toch zouden mogen beseffen in Efeze 1. Hij weet, oh, dat we toch mogen beseffen, dat we mogen snappen, dat we mogen pakken hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor wie? Voor ons. Voor ons die geloven. Paulus die weet, we geloven het wel, maar we geloven het niet. Dat is eigenlijk een beetje ook het spanningsveld met dit onderwerp. En Paulus bidt, oh, dat we toch mogen beseffen hoe groot die werking is van Gods macht in ons. Niet alleen maar in hun of in hem of in haar. Hoe overweldigend groot die krachtige werking is in ons die geloven. De enige voorwaarde is geloof. Geloof in Jezus. Geloof dat de gaven van de geest werkzaam zijn. En dat die ook werkzaam willen zijn in jou en door jou. En als dan Paulus hoort dat de vader van de gouverneur ziek is, dan gaat hij naar hem toe. Hij zoekt het actief op. Dus hij heeft ervaren inmiddels al, ook in de periode daarvoor, wow, God doet wonderen door mij heen. Ja, dan gaat hij niet achteroverleunen en kijken wie er naar hem toe komt. Hij is ook actief. Hij gaat naar hem toe. Hij legt hem onder gebed de handen op en geneest hem. Dus dat is wel interessant. Er staat niet Paulus bidt of God de man wil genezen. Paulus geneest de man. Zo staat het in de tekst en zo zien we dat vaker naar voren komen. Dat is een klein, zou je kunnen zeggen, maar een heel wezenlijk geschil. Jezus zegt ook, genees de zieken. Jezus zegt niet, bid of God de zieken wil genezen, of mijn vader dat wil doen, of dat ik dat dan wil doen. Jezus geeft de opdracht, genees de zieken. In Lucas 10. En natuurlijk, dat kan alleen maar in de kracht van de geest. Maar het vraagt wel over dat we zelf daarin ook een positie innemen van autoriteit. Een positie innemen van uitstappen en een positie innemen van genezing uitspreken in de naam van Jezus. Dat is wat hier ook heel duidelijk naar voren komt. En vervolgens komen ook de andere zieken op het eiland naar Paulus toe en ze krijgen allemaal hun gezondheid terug. Zonder uitzondering. Dus God geneest altijd, zou je op basis van dit ene tekstgedeelte kunnen concluderen. Maar dat is dan weer te snel. En dat is dan weer te onvolledig. Net als bij die andere onderwerpen moeten we steeds kijken, zo'n onderwerp, hoe spreekt de Bijbel in zijn geheel dan over ziekte? Hoe spreekt de Bijbel in zijn geheel over genezing? Hoe komt de Bijbel in totaliteit op ons af? En dan zijn er drie zaken die vandaag onze aandacht vragen. De eerste is, en ik geloof dat dat echt iets is wat God echt in ons midden wil leggen, omdat het heel vaak hier niet over gaat. Heel vaak gaat het in diensten van genezing alleen maar over genezing. Terwijl ik geloof dat het heel belangrijk is dat we eerst goed nadenken over ook wat de Bijbel zegt als oorzaken van ziekte. Wat zijn allemaal verschillende oorzaken van ziekte? Want dat zet je mogelijk meteen ook op het spoor van genezing. Als je een oorzaak wegneemt, dan kan de genezing zomaar stromen. Zonder handoplegging, zonder gebed. En ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Ik ook geloof dat God ons bij bepaald is in de voorbereiding. De tweede is natuurlijk wel, hoe spreekt de Bijbel in zijn geheel over genezing? En hoe gaan wij daar dan, en hoe willen we ook als gemeente daarmee omgaan, hier en nu in 2018 in Groningen? Beginnen we bij de Bijbel. Wat komen we in de Bijbel tegen als oorzaken van ziekte? Nou, er zijn zeker 6 verschillende oorzaken aan te wijzen van ziekte, die alleen al vanuit de Bijbel kunt benoemen. De eerste, dat zal je misschien verbazen, maar de eerste oorzaak van ziekte is God. Er zijn gewoon een aantal situaties in de Bijbel, daar kun je niet onderuit, dat God de oorzaak is van de ziekte. Denk aan Exodus 15, de kwalen die hij de Egyptenaren oplegde, de 10 plagen. Denk aan 2 Kronieken 21, waar de Heer koning Joram sloeg met een ongeneeslijke ziekte. Waar hij later ook aan stierf. Het is wel altijd als gevolg van een ernstige opstand tegen God. Ja, maar het is er wel. In de Bijbel op verschillende plekken. De tweede oorzaak die we in de Bijbel tegenkomen, en die komen we vaker tegen dan ons misschien wel lief is, is zonde. Natuurlijk niet helemaal heel fijn om dat aan te dragen, maar het is wel gewoon wat we in de Bijbel zien. In het Oude Testament zien we her en der relaties tussen ziekte en zonde. We zien het bij Miriam, bij Gehazi, bij Uzzia, die allemaal melaats worden, omdat ze hebben gezondigd. Die relatie ligt daar rechtstreeks. Maar ook in het Nieuwe Testament worden meerdere keren de relatie gelegd tussen zonde en tussen ziekte. Denk aan 1 Korinthe 11. Er is zoveel ziekte onder u, omdat er zoveel zonde is. Denk aan Jacobus 5, waar ook de ziekenzalving, maar daar ook, zullen we straks ook lezen, ook daar wordt gerept over zonde en zondebeleiden, zodat er genezing kan zijn. Maar, en dat is altijd weer zo'n belangrijke maar in dit verband. Ja, het is dus soms zo dat er, doordat er zonde is, dat er de ziekte ontstaat. Maar dat mag je weer niet gaan omdraaien. Oh, er is ziekte, dus zal er wel zonde zijn. Dat dachten de vrienden van Job ook, maar die zaten volledig op het verkeerde spoor. Dus het kan zijn dat zonde ziekte uitwerkt, maar het hoeft niet zo te zijn. Het is een mogelijke oorzaak, niet per definitie de oorzaak. En tegelijkertijd denk ik, het zou zomaar vaker de oorzaak kunnen zijn dat wij misschien wel denken en dat wij misschien wel zouden willen geloven. Ook in ons midden. De derde oorzaak, die komt uit een heel ander rijk, het rijk van de duisternis. In de Bijbel is er meerdere keren ook sprake van de relatie tussen ziekte en demonie. Jezus heeft er ook mee te maken. De maanzieke zoon in Matthäus 17, de stomme man in Markus 9. Maar ook hierbij geldt, ja, die relatie is daar dus soms, dat op een of andere manier daar echt een occulte belasting op ligt, dat de duivel daar dus echt ziek heeft kunnen maken, letterlijk. En dat als daar bevrijding is, dat daar dan ook genezing is. We zien het gebeuren, dus dat is een oorzaak. Wat een vierde is, en dat is veel meer, je zou kunnen zeggen, down to earth, voeding. En leefstijl is ook heel vaak de oorzaak van ziekte. Als wij slecht voor ons lichaam zorgen, dat is in feite zonde, hè, zonde van ons lichaam, maar is ook zonde van hoe wij met onze schepping omgaan, dat kan je ziek maken. En in de Bijbel, in het Oude Testament, in het hart van de Torah, waren er niet voor niks spijswetten en reinheidswetten. Dat had allemaal te maken met het welzijn van het volk, opdat je niet ziek zou worden. Dus als wij elke dag onszelf ervoor kiezen, wij spreken om vanaf vandaag alleen nog maar chips en cola te gaan eten, dat is denk ik een paar dagen misschien best lekker, maar ik denk dat dat snel vervult. Maar als wij ons alleen maar vullen met vies, vet, funzig fabrieksvoedsel. Wat mooie alliteratie toch? Dan moet je niet verbaasd opkijken dat je uiteindelijk te maken krijgt met hart- en vaatziekten. Als wij, terwijl we inmiddels weten dat langdurig roken daadwerkelijk een hele grote kans geeft op longkanker. En we blijven roken, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat de kans aanwezig is dat je uiteindelijk longkanker krijgt. Dat is wel oorzaak, gevolg vanuit onze voeding en leefstijl. Als wij onszelf nooit rust geven en altijd maar doorjakkeren, ja, daar kun je ook ziek van worden. En dan negeer je dus in feite de sabbatsrust die God aanbeveelt en aanreikt in zijn woord. Dus als we dan bidden om genezing, en ik geloof nog steeds, ook dan mag je bidden om genezing. Maar als je bidt om genezing, terwijl je weet, het heeft een oorzaak in mijn leefstijl, dan is bidden om genezing tegelijkertijd ook zeggen, oké, maar ik ben ook bereid om vanaf hier mijn leven anders te gaan indelen. Anders is het een beetje gek. Ik zeg, Heer, genees mij en vervolgens ga ik morgen gewoon weer verder in het patroon wat heeft geleid tot de ziekte. Dat kan niet, dat is niet logisch. Dus dan is bidden ook voornemen om daarin je leven aan te passen. De volgende categorie, dat zijn de, zoals wij dat dan noemen, psychosomatische klachten. Maar daar zie je het Bijbelboek Spreuken ook heel veel over spreken. Als er wrok in ons systeem zit, als er bitterheid in ons hart zit, oh, dan zien we zo vaak dat zich dat echt bijna letterlijk vastzet in ons lichaam. En dat dat dus fysieke klachten geeft. Stress, wat uitzicht dat in? Dat uitzicht uiteindelijk ook in je lichaam, dat je een hele vaste stijve nek krijgt en weet ik wat daar meer van kan krijgen. Maar burn-out raken, omdat jij uiteindelijk niet je grenzen kunt aangeven. Want misschien vind je jezelf wel niet waardevol genoeg. Heel veel problemen in je leven, in je ziel. Misschien wel omdat je hechtingsproblematiek hebt vanuit de opvoeding die je hebt gekregen. Die uiteindelijk doorwerken, ook fysiek, ook in je lijf. Maar je kunt ook ziek zijn in je ziel. Dat is soms veel erger en veel ingewikkelder en veel moeilijker te doorgronden. Dan dat je heel duidelijk een gebroken been of iets dergelijks zou hebben. Maar het is wel belangrijk om te kijken van waar zit die oorzaak. Een tijd terug werd ik ook gevraagd van kun je bidden, want er zijn serieuze maagklachten. En ik wou wel bidden, maar ik wou ook eerst stil worden van Heer, wilt u hier iets aan zeggen? En toen moest ik er heel sterk aan denken aan de relatie van die mensen, kenden ze niet, met hun kinderen. Ze kunnen niet eens als kinderen hadden. Ik zeg, joh, heb je kinderen? Ja. Ik zeg, mag ik je vragen hoe de relatie met je kinderen is? Nou, dat was helemaal mis. En omdat ik daar in die zin bij bepaalde dacht, ja, maar ik denk dat daar de noodzaak ligt tot gebed. Dat daar de noodzaak ligt tot herstel. En het kan maar zo zijn. Natuurlijk wil ik wel bidden voor een maag. Maar het kan maar zo zijn. Als de relatie met de kinderen wordt hersteld. Dat daardoor uiteindelijk die maagproblemen verdwijnen. En er zijn ook andere oorzaken. We kunnen gewoon pech hebben. Ik bedoel, denk aan Mephibozet. Op 5-jarige leeftijd laat hij verland. Waarom? Omdat zijn voedster hem laat vallen terwijl ze op de vlucht is. Hij wordt ziek door het toedoen van een ander. En hij geneest niet. Of ziekte die er zomaar is. Of een ongeluk dat je krijgt, misschien wel door het toedoen van anderen. Of ziekte zonder aanwijsbare reden. We hebben natuurlijk heel veel vormen van kanker ook, waarvan we niet precies weten wat daar de oorzaak van is. Of je zomaar gewerkt hebt op een werkplek waar heel lang asbest is gebruikt en niemand wist dat dat zo schadelijk was als we nu weten dat het schadelijk is. Dan ben je opeens ziek. Zonder aanwijsbare oorzaak of zonder dat je zelf iets had kunnen doen. Hoe ga je daarmee om? Al met al een hele rij oorzaken. En soms is het dus het wegnemen van de oorzaak daadwerkelijk de deur naar genezing. Als we vergeven, dan ontstaat er ruimte in ons hele systeem. Als we vergeven als dat nodig is, als we vergeving vragen als het nodig is, dan betekent het dat dat heel vaak ook doorwerkt in ons fysiek. En als we het niet doen, dat het vast blijft zitten. Dus dat is zeker een mogelijke weg. En als we grenzen leren stellen, ja, dan heeft stress ook minder vat op ons fysiek. Als we gezonder eten en bewegen, ja, dan worden onze organen niet onnodig zwaar of eenzijdig belast. Dus ja, er ligt soms zomaar een hele duidelijke oorzaak, ook met hoe we leven of de keuzes die we maken. En we gaan nu kijken naar een getuigenisfilmpje van Alice. En daar zien we dat die verband ook in terug. Dus laten we daar samen naar kijken.
Sinds mijn 16e heb ik echt jarenlang geworsteld met twee vormen van reuma. Dat had grote impacten op mijn leven. Dat maakte gewoon heel veel dingen moeilijk. Zelfs zo moeilijk dat echt ook besloten werd dat we na Evie geen kinderen meer zouden moeten nemen volgens de medici. Toch kon ik ook wel ermee omgaan en beperkte het me niet zo dat ik ook het gevoel had dat ik er ook echt verder iets mee moest. Binnen onze gemeente werd er wel regelmatig aangegeven van joh, je kunt er ook voor laten bidden, maar ergens hield ik dat toch van me af. Tot in 2006 we een van onze eerste genezingsdiensten in onze gemeente hielden. Dat was nog met Wim toen ook. En dat er ook gebedskoppels stonden ook na die preek waar je naartoe kon om voor je te laten bidden. En toen had ik toch wel heel sterk innerlijke overtuiging om daar naartoe te gaan. Dat hebben we ook gedaan. Rand en ik zijn ook samen toen naar voren gegaan om voor mijn reuma te laten bidden, om voor genezing te gaan. En ik hoor Gods stem niet zo vaak echt letterlijk, maar toen hoorde ik hem wel. En hij sprak echt dat hij het fantastisch vond dat ik bij hem kwam, maar dat er nog andere dingen waren om op te ruimen. En ik wist dat hij daar gelijk in had. En een maand later heb ik ook besloten om dat te doen. Dat waren grote dingen in ons huwelijk. Dat, met dat ik dat heb beleden aan Ronald, allereerst aan God zelf, maar ik wist wel dat die het al wel wist. Maar ook aan Ronald kwam er gewoon een stuk innerlijke genezing. En daarop volgend een maand later ook de genezing van mijn lichaam. En dat maakte gewoon heel concreet dat ik in december 2006, dus twee maanden na dat moment van bidden voor genezing, dat ook daadwerkelijk mijn lijf genezen was. Ik had geen ontstekingen meer. En ik kon weer lopen, ik kon dingen goed vasthouden. Dus dat was echt heel, heel bijzonder. En waar ik ook nog steeds aan moet denken is daarin ook aan Psalm 32, waar zo mooi ook omschreven staat. Dat zolang ik zweeg, mijn gebeente wegkwijnt. Dat is wat David daar omschrijft. En dat is eigenlijk ook hoe het bij mij is geweest. Zolang ik alles binnen me hield en niet zei wat er aan de hand was, kwijnde mijn gemeente weg. God zelf heeft dat genezen. Nou, heb ik jullie zojuist verteld dat God mij echt genezen heeft. En dat ik dat aan een lijf heb ondervonden wat het effect daarvan is. En dan zou je heel makkelijk kunnen denken dat dat er ook automatisch voor zorgt. Dat ik ook heel gemakkelijk nu uitstap om ook zelf mijn handen op te leggen bij mensen en genezing over ze uit te bidden. Maar dat is toch niet zo. Ik merk dat ik dat ook nog steeds heel erg spannend vind. Een aantal jaren geleden had ik iemand hier in de gemeente die naar me toe kwam. En die vertelde dat ze eigenlijk gewoon opgegeven was. En ik hoorde mezelf zeggen, vanavond is er een genezingsdienst. En net dat ik het zei, dacht ik, Alice, wat zeg je nu? En ik merkte zo dat mijn geloof klein was. Maar wat hebben we een grote God. Want we zijn naar die genezingsdienst gegaan. En ondanks mijn klein geloof is ook deze vrouw gewoon volledig genezen. En zit zij niet meer in een rolstoel.
Yes. Ja, mag hoor. Zeker. Wat ik bijzonder vond is dat ik Alice had gevraagd, terwijl ik nog niet precies ook wist waar mijn preek heen zou gaan, en haar gevraagd had om een getuigenis te geven. En dat nadat we de opname maakten, want ze had ook niks van tevoren, wist ik nog niet precies wat haar getuigenis zou zijn. En dat dan bij haar ook uitgerekend er die relatie lag ook wel tussen als je de oorzaak wegneemt, dan zal uiteindelijk dat de weg naar genezing openmaken. En ik geloof dat dat echt iets is wat God in ons midden wil leggen vandaag. Dat we ook echt gewoon, ja, we mogen bidden om genezing. Daar gaan we zo ook nog naar kijken in de Bijbel. En dat strekken wij ons ook naar uit. En tegelijkertijd mogen we bidden om openbaring. Van Heer, is er een aanwijzbare oorzaak waar we ook iets mee kunnen? Want als we die oorzaak wegnemen, dat ook de weg naar herstel zal zijn. En tegelijkertijd, de realiteit is ook, niet alle oorzaken zijn duidelijk. En er is ook niet altijd zomaar herstel. Ook niet na het maken van allerlei goede keuzes. En dat brengt ons ook bij de bovennatuurlijke genezing waar de Bijbel over spreekt. En ik wil daarbij graag focussen op het Nieuwe Testament. Genezing in het Nieuwe Testament. En natuurlijk kijken we dan eerst naar Jezus. Want wij geloven niet zozeer in genezing. Dat is zo smal. En dat is ook zo eng bijna. Wij geloven in Jezus. En wij geloven dat Jezus geneest. Het is maar een klein verschil, maar het is een fundamenteel verschil. Wij geloven niet in genezing, in een kokervisie op genezing. Wij geloven in Jezus. En we geloven dat hij geneest. Ook vandaag. Ik hoop dat je dat verschil proeft en ook pakt. Maar heel kort door de bocht, alle zieken die bij Jezus kwamen, werden genezen. Maar ook wel bijna allemaal dat ze ook bij hem kwamen of bij hem waren gebracht. Dus er was altijd een beweging naar Jezus toe. Altijd een vraag, een verlangen, een aanraking van Jezus. Dat hij de handen zou opleggen, dat hij genezing zou uitspreken. En ja, we zien ook in Nazareth kon hij weinig doen. Hè, dat is dan altijd zo'n probleemtekst. Nou, waarschijnlijk is dat gewoon, hoogstwaarschijnlijk, omdat ze daar geen zieken bij hem brachten. Ja, hij kon wel weinig doen, want er was weinig geloof dat hij iets zou kunnen doen. En dus brachten ze weinig zieken naar hem. Ja, en dan kon hij ook niet zoveel. Want Jezus reageert wel heel vaak op de beweging die naar hem toe wordt gemaakt. Hoe zit het dan in de rest van het Nieuwe Testament? Want niet alleen Jezus genas zieken. We zien alleen in Matthäus 10 dat hij de 12 uitzendt. We zien in Lucas 10 dat hij de 72 uitzendt. En ze krijgen een hele specifieke opdracht mee. Zij moeten het koninkrijk van God verkondigen. En daarvoor krijgen ze de autoriteit om te spreken, maar ook de autoriteit om demonen uit te werven en ook de autoriteit om wonderen te doen en mensen te genezen. Genees de zieken. Dat is de opdracht en het gebeurde. Ze genazen veel zieken. En daar waar een wonder was en daar waar een wonder is, ja, daar is het koninkrijk van God. En dat gaat door in handelingen. Bijzondere gebeurtenissen. Het buidelt over elkaar heen bijna in die eerste hoofdstukken. En het kan haast niet van de gekken. Ik bedoel, zelfs de zweetdoeken van Paulus en Petrus, als je die aanraakte, ze waren niet eens zelf in de buurt, maar hun zweetdoeken aanraken, was al genoeg voor genezing. En ook in de rest van het Nieuwe Testament. En ook in 20 kerkeeuwen lang zie je dat het doorgaat. Ja, en in de kerkgeschiedenis, het is met fases. Soms is dat weer een nadrukkelijke periode heel erg aanwezig. Dan is weer een periode bijna niet aanwezig. He, rond de reformatie was er ook een hele theologie van berusting. Je moet gewoon aanvaarden het leven zoals het zich aandient. Maar je ziet vanaf de 19e eeuw met al die opwekkingsbewegingen, ja, dat er ook weer meer een plek komt. Of dat eigenlijk de geest het gewoon deed. Dat daar opnieuw wonderen waren, dat er nieuwe genezing waren. En dat zien we tot op de dag van vandaag. Dat we eigenlijk wel in een soort van nieuwe golf lijken te zitten als je naar 20 eeuwen kerkgeschiedenis kijkt. En heel expliciet, ja, het is ook logisch, de Bijbel spreekt erover, 1 Korinthe 12, de gave van de geest, waarvan we geloven dat die tot opbouw van de gemeente is, tot op de dag van vandaag. Dus dat de gaven van de geest ook vandaag actief zijn. Nou, genezing is gewoon één van de gaven van de geest. Dus het zit in het pakket, het zit in de gereedschapskist van de Heilige Geest. En dus mogen wij ook daar gebruik van maken. En natuurlijk, als we kijken naar ziekte en genezing in het Nieuwe Testament, dan moeten we ook stilstaan bij Jacobus 5. Het gaat over ziekenzalving door de oudsten van de gemeente. Dat doen we ook in deze gemeente. Ziekenzalving door oudsten. We geloven dat we allemaal mogen bidden om genezing. Maar we geloven ook dat oudsten daar een specifieke plek soms in mogen hebben. Want genezing was en is niet alleen maar voor oudsten en apostelen. Ik geloof dat genezing via iedereen kan stromen. En toch ligt daar bij de oudsten taak. Jacobus 5 vers 14. Laten we dat ook samen lezen. Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Dus op zich gaat hij weer het initiatief uit wel van de zieke zelf. Laten ze voor hem of haar bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovig gebed, dus er zit ook nog een relatie tussen geloof en gebed en genezing, gaat het ook over hebben. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde, dus opnieuw hier weer die focus ook wel op zonde, en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Amen, om even met het laatste te beginnen. Wie zegt van zichzelf, ik ben een rechtvaardige? Ik zie dat er een nieuwe prekenserie geboren is. Als je gelooft in Jezus, als je in Christus bent, dan ben jij rechtvaardig. Niet uit jezelf. Niet, en gisteren heb je misschien nog wel iets doms gedaan. Nee, wij zijn, dat is onze identiteit in Christus. Wij zijn rechtvaardig. Dat is wie je bent. Dankzij kruis, dankzij lichaam, dankzij bloed, wat we ook vieren in het avondmaal. Wij zijn rechtvaardig. En een van de redenen waarom we misschien nog wel zo weinig genezing zien, is dit. Is dat we dat ten diepste niet beseffen. Want het gebed van de rechtvaardige, als we daarin gaan staan, in de plek en de identiteit die we hebben, en daarin ook gaan staan in de autoriteit die daarbij hoort, het gebed van de rechtvaardige, dat vermag veel. Niet alles, maar wel veel. Wie denkt dat hij een rechtvaardige is? De prekerserie kan ook wel eens anders overgaan bijna. Het is zo fundamenteel. Want hoe meer wij stevig staan in onze identiteit in Christus, en het wordt gevoed in intimiteit, dus we hebben tijd door te brengen met de Heer. Intimiteit voedt onze identiteit en van daaruit kunnen we gaan staan in autoriteit. Ik ben een rechtvaardige. Niet omdat mijn gedrag altijd zo fantastisch is, maar omdat ik in Christus ben. Omdat ik mijn geloof, mijn vertrouwen heb gesteld op Hem. Hij is mijn verlosser. Hij is Heer van mijn leven. Hij is hoofd van dit gezin. En daarmee zijn wij rechtvaardigen. En het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Laten we dat dan ook geloven. Laten we geloven dat ons gebed veel vermag. Het staat er. Maar we geloven het nog maar zo weinig. En we houden het buiten onszelf. En dan zeggen we, Heer, wilt u genezen? Vast wel. Maar Heer zegt, nee, jij moet genezen. Ja, in mijn naam. Ja, in mijn kracht. Maar genees de zieken. Ga staan in de autoriteit die je hebt. Spreek genezing uit. En laat het los. Een hele belangrijke, kom er zo ook op. Want het is wel ruimte voor nuance altijd nodig. Maar ook hier weer, als we even uitzoomen naar dit tekstgedeelte. Ook hier is weer die bezinning. Ook hier wordt weer zonde genoemd als mogelijke oorzaak en dat is niet voor niks. Ook hier is weer een uiting van geloof. Het gelovige gebed. Geloven we dat God ook vandaag geneest en dat hij wil genezen. En dat hij daar ook zelfs jou en mij zo voor zou willen gebruiken. Geloven we dat? Zo ja, dan zijn daar zomaar heel veel nieuwe kanalen geboren waardoor de kracht van de geest ook kan stromen. En tegelijkertijd, Jacobus 5 mag absoluut niet worden opgevat als een soort standaard protocol. Van als we dit doen, dit is een soort toverformule. En als we dit doen in precies de juiste volgorde, met de juiste formulering, dan is er genezing. Nee, zo werkt het niet. En tegelijkertijd gebeurt altijd wel iets. Dat merken we ook in ziekenzalving. Dat doen we dus, ook als oudste raad. En zeker de afgelopen maanden hebben we daar weer een aantal bijzondere doorbraken mee gemaakt. Vorige week zondag nog. Pats, boom, genezing. Een tijdje terug nog, inderdaad, was daar ook eerst die weg van openbaring. Ja, er waren klachten. Maar er was daar een openbaring ontvangen. Dat werd gedeeld veel, zou dit van de Heer kunnen zijn. Zoals we omgaan, hè, met profetie en openbaring. Niet zo strikt de Heer, maar gewoon, weet je nog? Weten we het nog? Vorige week? Oké, anders even terugluisteren, we hebben spelregels, dan weet je dat. Maar daar was openbaring. En toen uiteindelijk die persoon ging handelen na die openbaring, ontstond daar genezing. Dus we maken dat mee. Genezing, ook door ziekenzalving, door de oudste. En tegelijkertijd sluit ook ziekenzalving door de oudste, gebed door andere broers en zussen niet uit. Vers 16, bid voor elkaar, ook in de volle breedte van de genezen. Van de gemeente, bid voor elkaar, opdat u genezing ontvangt. En het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel. Veel. Maar niet alles. Dus daar komen we ook bij een stuk nuance. We komen bij een belangrijke maar. Het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel maar. Maar we hebben ook de teksten uit Filippenzen 2, uit 2 Timotheus 4, uit 1 Timotheus 5. En daar lezen we over Epafroditus, die lange tijd ziek was. We lezen over Trofimus, die door Paulus ziek was achtergelaten in Mileten. We lezen over Paulus, die schrijft aan Timotheus. Joh, Timotheus, hij zegt niet, laat je even nog even de hand opleggen door de oudste van de gemeente. Want je hebt zo'n zwakke maag. Hij zegt, Paulus, zegt Timotheus, neem weinig wijn. Goede luisteraar, weinig wijn. Lees, weinig wijn voor je maag. En voor de andere kwalen, want je bent eigenlijk zo vaak ziek, zwak en misselijk. Dat staat ook in de Bijbel. Dezelfde Paulus die we in Handelingen grote dingen zien doen. Grote wonderen. Zijn zweetdoeken waren al genoeg voor genezing. En verderop zie je, oh, maar het is dus niet altijd standaard genezing waar Paulus in de buurt is of waar Paulus invloed heeft of autoriteit heeft. Hoe kan dat, Paulus? dat het toch niet per definitie zo is. Is je geloof minder geworden? Nou, daar geloof ik niks van als ik zijn brieven lees. Hij is aan het eind net zo vurig als aan het begin. Is je het geloof verloren, teleurstelling? Geloof ik niks van. Er is iets anders aan de hand. En het belangrijkste feit daarin is dat de volheid van dat koninkrijk van God, waar hij ook een vurig bouwer en verkondiger van was, ja, de volheid van dat koninkrijk is nog niet ten volle gekomen. En dan hebben we met die mooie term alreeds nog niet ingevangen. Het koninkrijk van God is gekomen. En tegelijkertijd, het moet nog komen. In al zijn volheid. He, alreeds, dat betekent de kracht van het koninkrijk van God is hier en nu zichtbaar, ervaarbaar, tastbaar. Daar mogen we voor openstaan. En daarom is er genezing. Ook vandaag. Maar tegelijkertijd nog niet betekent, ja, de kracht van dat koninkrijk moet nog wel ten volle openbaar worden. Nu is er ook nog de gebrokenheid van de schepping waar we in leven. Waar we rekening moeten te houden. Dus daarom is er niet altijd genezing. Ja, het is er. Maar het is er niet altijd. Soms krijgen we er openbaring voor, soms ook niet. Dat is de realiteit waarin we leven. En Paulus die schrijft ook zelf in Romeinen 8, wat hij heeft geschreven na Jezus, wat hij heeft geschreven na de uitstorting van de geest, wat hij heeft geschreven na al die glorieuze hoofdstukken uit Handelingen. Daar schrijft Paulus Romeinen 8 vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd, en dat was niet alleen maar vervolging, dat was ook ziekte, dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Vers 22. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, maar ook de verlossing van ons sterfelijk lichaam. We zijn op weg naar de verlossing van ons sterfelijk lichaam. En tot die tijd is het af en toe ook gewoon behelpen in ons lichaam. Want ook al word je genezen, uiteindelijk nog steeds tot op dit moment gaan we allemaal dood. Dus genezing is altijd een tijdelijk iets. Uiteindelijk gaan we sterven nog steeds allemaal. Dus genezing kan iets uitwerken en kan een bepaalde doel en functie hebben in dit leven op aarde. Dat het koninkrijk ook weer meer tastbaar zichtbaar wordt. En tegelijkertijd, we zitten nog in dat sterfelijke lichaam en we wachten nog op de doorbraak van dat koninkrijk van God, wat ten volle zal doorbreken als Jezus terugkomt. En daarom mag ons gebed ook ten elke dag opnieuw zijn, Maranatha. Kom, Jezus, kom. Oh, kom, Jezus, kom en laat dat koninkrijk ten volle doorbreken. Dat er daadwerkelijk geen ziekte meer zal zijn. Dat de tranen zullen worden afgewist. Dat er heelheid van hart zal zijn. Kom, Jezus, kom. En zolang Hij niet komt, hebben wij een opdracht. Hebben wij die opdracht om dat koninkrijk van God te blijven verkondigen. Hebben wij die opdracht om dat koninkrijk van God te blijven laten zien. Ook in wonderen van genezing. En ja, we hebben ook de medische wetenschap. Die is 2000 jaar later veel verder ontwikkeld dan toen. Dus daar mogen we ook gewoon gebruik van maken. Hè, sommigen van ons die worden genezen via de weg van de wetenschap. En dat is hartstikke mooi. Dat is ook iets wat we hebben, wat we mogen ontvangen. Dat is helemaal niks mis mee. Dus laat ook geen medicijnen staan zomaar zonder overleg met je arts. Dat vinden we ook belangrijk om aan te stippen. Hè, we willen daar ook gewoon nuchter mee omgaan als gemeente. Maar hoe gaan we dan in 2018 om met ziekte en genezing? Nou, of je nou genezing zoekt via het gebed, of je dan zoekt bij de dokter, of je zoekt op allebei plekken, of je zoekt uiteindelijk geen genezing, of je zoekt geen genezing meer, omdat je daar ook in teleurgesteld bent geraakt, of omdat misschien wel God daarin openbaring heeft gegeven en mis je wel de goede vorm van berusting. Ten allen tijde geldt voor ons allemaal, Matthäus 6 vers 33, zoek eerst. Wat je omstandigheden ook zijn. En ook als een ziekte zich aandient in je leven. Zoek eerst. Ga niet meteen rennen naar de huisarts. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En weet dat jij gerechtvaardigd bent, dat je rechtvaardig bent. Zoek zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. En dan staat daarbij ook als soort formule. En al het andere zal u bovendien geschonken worden. Het is geen automatisme, maar we kunnen dat oorzaak-gevolg laat je ook niet helemaal van tafel schuiven. Dus het zal er ook soms wel degelijk zijn. Dat als wij het koninkrijk van God zoeken, als wij daarin ons verlustigen, als we het zoeken bij de Heer, ja, dat er dan ook wel genezing zal zijn. Niet als toverformule, maar het ziet er wel hier ook weer als een oorzaak-gevolgrelatie uit. En dit is een vak apart. zelf ook ervaring mee, ook samen met Claudia, dat we een jaar of 15 geleden een kinderwens hadden, maar uiteindelijk 2,5 jaar lang geen zwangerschap. En dan kom je in een periode dat je ook langzamerhand rekening mee gaat houden dat er misschien geen kinderen geboren gaan worden. Dat je geen gezin gaat vormen met kinderen. Dat is een ingewikkeld proces. En dan merk je ook dat ook heel makkelijk en ook heel begrijpelijk je gebedsleven zich uiteindelijk ook gaat versmallen tot alleen dat onderwerp. En in die zoektocht, in die worsteling, in die teleurstelling, uiteindelijk was het ook deze tekst, Matthäus 6. Die uiteindelijk waar we zo bij bepaald werden, ja, maar hier draait het om in ons leven. Ook als er geen kinderen zouden komen, ja, we hebben er uiteindelijk 3 ontvangen. Maar ook als er geen kinderen zouden komen, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat hebben we gedaan. En dat gaf een zoveel breder perspectief, überhaupt weer op ons leven. Op ons samen zijn, op ons huwelijk, op God. Dus ten allen tijde, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dus als jij worstelt met ziekte nu of in de toekomst, ga eerst naar God en vraag Hem om zich ook in de ziekte te openbaren. Dat Hij er is, dat je zijn vrede, zijn shalom zult ervaren. En vraag Hem ook openbaring over de ziekte. Is er een aanwijsbare oorzaak waar jij mee aan de slag mag? Is er een weg naar genezing die je zelf kunt bewandelen? Of is die er niet? Of mag je je uitstrekken naar genezing via handoplegging? Want we mogen ons altijd blijven uitstrekken naar genezing. Zonder, en dat is natuurlijk wel een kunst, zonder dat we elkaar daarin op een hele ongezonde manier in verlegenheid gaan brengen. Want geloof lijkt in de Bijbel wel degelijk een duidelijke rol te spelen bij genezing. Matthäus 8, vers 16, waar Jezus zelf zegt tegen de hoofdman, ga heen, uw geschieden naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur. En Jacobus 4, vers 2 zegt, u hebt niet, omdat u niet bidt. Dus God handelt blijkbaar wel degelijk heel graag als in antwoord op gebed. In antwoord op geloof. Maar ook nu weer, ja, dan moeten we niet gaan omdraaien. Er is geen genezing, dus was er blijkbaar te weinig geloof. Dat is bloedlink. Dat is heel ongezond. Dan brengen we elkaar ook in een hele ongezonde kramp. Het gebeurt heel veel. Ook in de christelijke wereld, dat er wel die link zo sterk wordt gelegd, dat er geen ontsnappen aan. Er is geen genezing, dus is er te weinig geloof. Nee, je mag er niet omdraaien. Ja, geloof lijkt een weg, lijkt de rails via wat de genezing en de kracht van de geest kan stromen. Dus geloof bij de zieke, bij de bidder, dat mag er zijn. Hoe klein ook maar, geloof van een mosterdzaadje is al genoeg, zegt de Bijbel. En tegelijkertijd, we gaan het niet omdraaien. Gaan we niet doen. Gaan we niet tegen elkaar zeggen. Want we willen ook dat het veilig is in het ontdekken, in het openstaan voor meer van de geest. Oké, maar het moet wel voor allemaal veilig zijn. Ja, we mogen oefenen. Ja, we mogen ons uitstrekken. Ja, we mogen bidden om genezing. Maar we houden het wel veilig in hoe we met elkaar daarin over spreken. En tegelijkertijd, soms is er geen genezing. En ik las een volgende quote die ongelooflijk mooi ook dat spanningsveld kan weergeven, maar ook de Bijbelse weg daarin kan weergeven. Iemand die schreef, ik heb in het pastoraat christenen ontmoet die baden, gezalfd waren, zonden beleden, naar genezingsdiensten gingen, maar niet genazen. Ze bleven ziek. Niet in fatale berusting, maar in het geloof en vertrouwen dat God met hen was. Gaven ze hun leven in Gods hand over. Dat zie ik als geloofsvertrouwen dat net zo goed nieuwtestamentisch is. En ook dit is waar. En ook hier moet ten allen tijde ruimte voor zijn. Nieuwtestamentisch geloof, wat alle wegen heeft bewandeld, maar wat uitkomt bij een weg die zegt, er lijkt geen genezing te zijn in dit leven. Maar gelukkig, het lijden van deze tijd weegt niet op naar de luister die we zullen ontvangen als die volheid van het Koninkrijk doorbreekt. Dus onze conclusie als gemeente, als we het op ons laten inwerken, komen we uit bij de volgende 2 lijnen. De eerste is ja. Ja, we mogen ons uitstrekken naar genezing. We mogen ons uitstrekken als rechtvaardigen in Christus om dat ook te bidden. En het ook maar gewoon uit te bidden over elkaar. En ik denk dat de kringen daarin een fantastische plek zouden kunnen zijn waarin we daar meer mogen oefenen. En dat gewoon mogen gaan doen samen, ook in die veilige setting. En we doen het naar de mensen die daarvoor openstaan. We gaan niet, als we weten dat iemand ziek is, gaan we zeggen, joh, ik ga eens even voor jou bidden. Nee, Je mag best, als je het op je hart hebt, die persoon benaderen. Maar we geven dan altijd de ruimte. Misschien heeft die persoon al heel veel teleurstelling meegemaakt. En wil die helemaal niet dat jij gaat bidden voor genezing. Dus ga erin ook altijd de weg van zorgvuldigheid. Van joh, het raakt me zo wel hoe het met je gaat. En sta je open. Ook voor gebed. Daarin. Dus laten we die weg dan ook weer bezoeken. En tegelijkertijd, alreeds, nog niet. Dus breng elkaar niet in een kramp. Want er zal niet altijd genezing zijn totdat Jezus terugkomt. En we weten in ieder geval dat we altijd bij Jezus moeten zijn. We moeten bij Jezus zijn voor genezing. En we moeten bij Jezus zijn voor kracht en voor vrede om vol te houden als er geen genezing is. En daarom is het ook super mooi dat we vanochtend, vanmiddag, samen nog avondmaal vieren. Zijn bloed, zijn lichaam, zijn levenskracht in ons. En dat is zo belangrijk. En ik geloof dat God daar ook vandaag in wil werken. Dat als wij brood en wijn tot ons nemen, dat daar genezing in zal schuilen. Want het is het leven van Jezus in ons. En ook als je brood en wijn neemt, dan kun je daarna ook gebruik maken van ministeriegebed. En we hebben ook, ik heb ook gevraagd aan de bidders. Dus heb je last naar geest, ziel en lichaam. Ziekte. Kwalen. Joh, dan mag je met je laten bidden. En ik heb gevraagd, joh, bid ten allen tijde ook allereerst voor openbaring. Is er iets wat God gewoon wil aanraken? Is er iets wat misschien wel de deur naar genezing gaat openen? Als je daarin goede stappen in je leven zet. Dus ik wil je echt uitnodigen om te laten bidden. En we bidden daarin ook echt om openbaring. Maar eerst vieren we samen het avondmaal.